Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit tweede deel van het overzicht van de Mariathon. De Mariathon die we hebben gehad op donderdag 19 en vrijdag 20 november. En waar we opnieuw een oproep deden aan u allen om niet alleen een luisteraar te zijn van Radio Maria, maar ook een weldoener te worden. Dit om het toe te staan dat de radio zou kunnen uitbreiden door aanwezig te worden in alle Vlaamse bisdommen en waarbij we ook over de taalgrens heen keken om de opstart van Radio Maria Wallonië mogelijk te maken. We gaan in de tijd die ons gegeven is vandaag opnieuw een overzicht geven van die tweede dag van de Mariathon. In ons eerste overzicht eindigden we natuurlijk om middernacht met de mooie interviews die Chantal Kortman onder meer kon hebben met de verschillende mensen. U weet, Patrick en Chantal die waren aanwezig op donderdagavond om hier deel te nemen aan die fameuze quiz die werd georganiseerd door Marian en Nele. Tijdens de nacht konden we rekenen op de aanwezigheid van Marie-Christine van Horik, die u trouwens kent natuurlijk van Klassiek Uur. En ook mijn collega Marian, die was gedurende de hele nacht paraat om te zorgen voor de Mariathon. En zij hadden in de nacht een gesprek. We kunnen daar even naar luisteren. Het geeft ons een beetje een idee van wat er zoal te horen was gedurende de nacht van donderdag op vrijdag.
En ik heb bij mij hier Marian even zitten, want zij doet de nacht door, beste mensen. En ik vind toch wel dat dat verdient, dat ze een beetje meer telefoontjes mag ontvangen, hè, Marian?
Dat mag altijd, ja. Absoluut.
Dat houdt u wakker en dat houdt ook uw collega wakker.
Absoluut.
Ja. Nu, ik heb ook gelezen op de website dat Radio Maria, dat het ook een droom is eigenlijk, van Radio Maria, een droom die werkelijkheid moet worden natuurlijk, om in elk bisdom eigenlijk een studio te hebben. En waarom eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk, zoals Presacallo, misschien hebben de luisteraars dat al gehoord, enkele keer heeft uitgelegd al tijdens de Mariathon. Het is eigenlijk om te zorgen dat wij een grotere lokale verankering hebben. Meer luisteraars betekent dat natuurlijk ook. En de bedoeling is dus één studio in elk bisdom. En we merken dat, dat het heel fijn is en goed is om onze luisteraars nabij te zijn.
Ja, dan is het ook eigenlijk met de bedoeling dat er meer een lokaal nieuws gegeven wordt of lokaal...
Dat denk ik niet gelijk. Nee. Dat gaat Prisacarlo in de toekomst zeker nog verder uitleggen. Het is ook vooral, we hebben nu onze studio in Kortemark, tweede studio in Kortemark. En we zijn heel dankbaar dat er bijvoorbeeld priesters en mensen daar komen getuigen, catechese opnemen bijvoorbeeld. We zijn op dit moment bezig met een volledige opname van een heleboel catecheses voor de advent. Dus vanaf de eerste dag van de advent gaan de luisteraars allemaal nieuwe catecheses kunnen beluisteren. Onder andere gegeven door de gemeenschap Moeder van Vrede.
Oh ja.
En dan is het natuurlijk fijn dat ze niet helemaal tot hier moeten komen.
Hè? Ja, dat is waar.
Ja, ja, en dat maakt die lokale studios natuurlijk heel handig, hè? Voor de priesters, voor religieuzen, voor gasten die we kunnen ontvangen. Want België is nu niet het grootste land, maar om van de ene kant naar de andere te geraken, ja, dat kan soms even duren met al die files.
Wel, dat is het hem juist natuurlijk, hè. En het is natuurlijk ook zo dat elk bisdom heeft ook zijn eigenheid en ook bepaalde dingen die er ingericht worden door dat bisdom zelf. En dan is het misschien ook wel aangenaam dat mensen daar, de plaatselijke bevolking, daarvan eigenlijk echt op de hoogte gesteld worden. En dat kan daar ook toe bijdragen, denk ik, wanneer dat er overal lokale studio's zijn.
Ja, absoluut, hè, want lokale studio's betekent ook natuurlijk lokale vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers. Dus dat is altijd heel fijn om de familie van Radio Maria, de familie dat we zijn, hier met onze luisteraars, met onze vrijwilligers, met de medewerkers, om ja, een grotere familie te worden. Hè. Het is altijd fijn als er iemand bij komt. Hè.
Ja, ja.
En inderdaad, ik lees wel op onze website nog, want ik ben ondertussen aan het piepen. Het is al 10 na 1 's morgens, dus soms vergeet ik wel iets. Het klopt dat de bedoeling is ook voor die lokale studio's is om op termijn dan meer ruimte, dat er zo meer ruimte is op de radio voor lokaal nieuws vanuit alle bisdommen. Dus het is zo dat die lokale studio's een steun kunnen zijn voor de gelovigen in alle bisdommen.
Ja, ja. En het is natuurlijk ook belangrijk dat we daar ook financiën voor hebben. En
daarom doen wij een marathon, hè,
voilà,
onder andere.
Voilà. Ja, en we hebben al een marathon moeten missen in de maand mei, door de coronamaatregelen natuurlijk. En daarom is nu eigenlijk deze marathon uniek. Want het is tegelijkertijd ook voor de opstart van een nieuwe Radio Maria in België, maar dan juist over de taalgrens in Wallonië.
Ja, voor de Franstaligen.
Ja, ja, ja. Ja, ook heel belangrijk.
Hm? Absoluut.
Ja.
Toen het 3 uur werd, was het tijd ook tijdens de nacht voor het uur van de goddelijke barmhartigheid. En konden we bidden voor de vele personen die u aan de Heer wenste toe te vertrouwen. Vanaf 4 uur kon u luisteren naar een overzicht van de eerste dag van de marathon. Dat was donderdag 19 november natuurlijk. En dat in een zeer uitgebreide versie, zeg maar. Gedurende 2,5 uur kon u verschillende fragmenten horen van die eerste dag. Om 6:30 baden we opnieuw de lezingendienst, gevolgd door het Angelus en de Rozenkrans. In het ochtendprogramma van onze programmadirecteur priester Carlo kon hij opnieuw oproepen aan u allen om ons te helpen, steunen. En die ochtend kon onze programmadirecteur vreugdevol melden dat we de tweede dag van de marathon mochten beginnen met het ontsteken van de 4e kaars. We luisteren even naar dit fragment.
En zo, beste luisteraars, hebben we zo net de Rozenkrans gebeden, vanmorgen ook nog de lezingendienst. We zijn heel de nacht live geweest hier bij u, dankzij Radio Maria. Ja, ook vannacht is er gebeld geweest om uw steun over te maken aan Radio Maria. Van harte dank reeds. We zijn dus tijdens de tweede dag van onze marathon en misschien hebt u dat vernomen als u gisteren namiddag, avond of zelfs in de vroege nacht hebt geluisterd. We hadden gisteren, buiten onze wil om, natuurlijk problemen met onze telefoonlijnen. Sommigen zouden zelfs zeggen, dat is typisch natuurlijk, wanneer men een marathon houdt, dan is er ook wel wat strijd en zijn er moeilijkheden. Maar deze zijn vannacht gelukkig verholpen. En dus onze telefoonlijnen zijn voor vandaag weer volledig open. En er zijn veel telefonisten om uw steun te ontvangen, uw giften hier bij Radio Maria. Zo net hebben we de 4e grote kaars aangestoken. Misschien herinnert u zich dat wij voor elke 10.000 euro die binnenkomt een grote kaars laten branden. En wij hopen zo 9 grote kaarsen te laten branden, omdat we dit jaar onze 9e verjaardag vieren. Dat wil dus ook zeggen dat wij pogen om 90.000 euro te verzamelen. En dus we zitten aan 40.000, om exact te zijn 40.303, om deze tweede dag mee aan te zetten, want vanavond om 10:30 sluiten wij onze marathon af. En wij hopen dus 90.000 euro te verzamelen. We weten dat gisteren verschillende mensen niet zijn binnengeraakt via de telefoon, zoals net gezegd, en dus hun gift nog niet hebben kunnen doorgeven. Via de telefoon om onze meter op peil te stellen en natuurlijk naar boven te doen drukken. En dus, als u gisteren nog niet hebt kunnen bellen, wel vanaf dit moment. U kunt ons bereiken. We zijn altijd bereikbaar met verschillende telefoonlijnen. Bel ons om uw gift over te maken, uw steun aan Radio Maria, op het nummer 016 41 47 47. Het telefoonnummer dus 016 41 47 47.
U kon ook trouwens iedere keer tijdens de Mariathon alle updates, zeg maar, van de situatie helemaal volgen op onze website aan de hand van foto's, maar daar kon u dus ook de teller in de gaten houden. Die vierde kaars die dus ontstoken werd in het begin van de tweede dag, in de ochtend, was zeker een stimulans voor u allen om te blijven bellen. Om 8:30 baden we dan samen de lauden. En dat werd gevolgd door het opdragen van de Eucharistie. Om 9:00 was dat. Na de heilige mis was het opnieuw tijd voor Jos de Kok, die ons meer kon vertellen over een van de, ja, zeg maar, het tweede project dat we wilden steunen met de Mariathon, Radio Maria Wallonië. Zo hoorden we een interview met de pastoor van de parochie Saint-Rémy te Brun-le-Château. En deze mooie gemeente ligt juist over de taalgrens op een 8 kilometer van de Vlaams-Brabantse stad Halle, dus in Waals-Brabant. We luisteren naar een stukje uit dit interview.
Dus beste luisteraars, welkom in de Mariathon. En we gaan nu luisteren naar het eerste stukje interview met Père Wellars van de parochie Saint-Rémy te Brun-le-Château. Dus juist over de taalgrens in Waals-Brabant. En zo volgde mijn volgende vraag hoe zijn roeping is gegroeid. We weten, bij sommigen is dat soms een plotse roep van de Heer met soms een wonderlijk verrassende getuigenis. En bij anderen is het een groei in stilte.
Oui, c'est vrai que même dans les apôtres que Jésus a choisi, on voit des chemins différents. Par exemple, quand on regarde Saint Paul, ça c'est vraiment un bouleversement. Alors moi, je pense que ma vocation, c'est plutôt, ça s'inscrit dans une vocation plutôt familiale, dans un témoignage de famille. Moi, je suis né d'une famille très chrétienne. Mon grand-père était catéchiste. Oui. C'est parmi les premiers baptisés de mon village, mais qui a vraiment été catéchiste. Et ma maman était une charismatique, donc ça veut dire quelqu'un qui est à l'écoute de l'Esprit-Saint, qui appartient à un groupe de prière, qui le porte fort. Alors, c'est comme ça que je me suis trouvé dans une famille chrétienne où la prière du matin, la prière du soir, la messe de tous les dimanches, c'était quelque chose de normal, donc on ne pensait pas vivre son dimanche sans participer à la messe. Même quand il n'y avait pas de prêtre, puisque à un certain moment, on n'était pas tout près de la paroisse, alors il y avait une célébration de la parole, guidée par des catéchistes et des laïcs.
Dus hij vertelt, dus we zien hoe Jezus inderdaad de apostelen koos via verschillende wegen. En als we kijken bij de heilige Paulus, ja, dat was een plotse ommekeer. Bij mezelf ligt de roeping in de familiale omkadering. Ik kom uit een zeer christelijk gezin. Mijn grootvader was gekend als catechist. Hij was een van de eerst gedoopten in ons dorp. Mijn moeder was meer charismatisch. Ze stond zeer open voor de Heilige Geest en was verbonden met een gebedsgroep. Dus, zegt hij, ik kom uit een christelijk gezin waar het gebed zeer normaal was. Morgen- en avondgebed, de heilige mis op zondag. We dachten er niet aan de zondag niet naar de mis te gaan. Soms waren er ook geen priesters en dan was er toch de dienst van het woord door catechisten.
Et alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que après ma première communion, j'ai découvert le mouvement qu'on appelle Legio Mariae, Mariae, donc Légion de Marie, qui a été fondée en Irlande, à Dublin. Alors c'est vraiment un mouvement qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à mûrir ma vocation, puisque il y avait même des groupes des enfants. Moi, je me souviens, en troisième primaire, j'étais secrétaire du petit groupe de prière de Légion Maria dans mon village.
Wat dus bij mij een grote hulp was, is na mijn eerste communie de kennismaking met het Maria-legioen, gesticht vanuit Ierland. En deze invloed heeft mijn roeping gerijpt. Daar was een afdeling voor kinderen. Reeds in het derde leerjaar was ik secretaris van het kindergroepje in mijn dorp.
Et alors la région de Marie, c'était un mouvement qui est très apostolique. Quand Franck Duff l'a fondé, il a dit que ça doit être au service vraiment de la paroisse et des prêtres qui sont là. Et alors, par exemple, on avait une réunion toutes les semaines, même en étant enfant, troisième année primaire. Et puis, il y a quatre règles normalement dans la région de Marie. Il faut une réunion toutes les semaines. Dans la réunion, on prie le chapelet, on lit dans le livre le manuel de Légion, on reçoit la mission, on fait le reportage de la mission qu'on a déjà accomplie, et puis alors on partage aussi la vie des autres membres.
Dus het Maria Legioen, legt hij uit, is een zeer apostolische beweging die ten dienste moet staan van de parochies, de priesters. Elke week kwamen we samen, ook al in het derde leerjaar. En er zijn vier regels te onderhouden. Dus elke week samenkomen om de rozenkrans te bidden, te lezen uit het gebedenboek van het Maria Legioen. We kregen een opdracht en gaven dan verslag uit over de vervulling van die vorige opdracht. En zo deelde men elkaars belevenissen uit.
La deuxième règle, c'est dire le Magnificat tous les jours, qu'on appelle le catena. Le catena, c'est comme une chaîne qui lie tous les membres de la région mariée, donc au monde entier. On prie le Magnificat avec une prière qui accompagne tous les jours. Et alors, on doit accomplir une mission toutes les semaines et on doit aussi en faire part à d'autres membres à la réunion. Donc ça, c'est la troisième règle. Et puis, le secret, on garde le secret de ce qu'on fait et on le fait discrètement.
Dus de tweede regel is dus het bidden elke dag van het Magnificat als een verbindingsketen met alle leden van het Maria Legioen over de ganse wereld. De derde regel is het volbrengen van deze wekelijkse opdracht, deze missie, waarover men dan dus verslag uitbrengt in de wekelijkse samenkomst. En de vierde regel is dat men al deze goede daden altijd in alle secretie vervult. Dus eigenlijk dat men er niet mee gaat uitpakken. Maar er was wel een moment dat God voor het eerst iets duidelijk liet aanvoelen.
Après la première communion, je suis devenu enfant de cœur. Et alors là, c'est là que j'ai commencé à aimer quand je voyais. C'est peut-être parfois des sentiments d'enfant, mais quand tu es là tout près de l'autel, c'est pour cela que dans ma paroisse, chaque fois qu'un enfant me demande pour être enfant de cœur, je dis oui, viens, même si tu ne connais pas beaucoup de choses, tu peux même te tromper, mais s'approcher de l'autel, être là tout près, vivre de près ce mystère vraiment de Jésus qui vient dans la petite hostie et qui se donne. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire, oui, c'est beau d'être prêtre. Et je voyais que les prêtres étaient heureux, ils chantaient bien. Pour un enfant aussi, entendre quelqu'un qui chante. Et alors là, mais surtout s'approcher de l'autel, savoir ce qui est en train de se passer, apporter le vin, apporter le pain, et tout ça, être là tout près.
Dus hij vertelt, na de eerste communie werd ik misdienaar. En het is vanaf dan dat die liefde opkwam voor hetgeen er gebeurt aan het altaar. Daarom ook in mijn parochie. Nu vandaag, als een kind vraagt om misdienaar te mogen zijn, laat ik hem direct komen, zelfs als het kind niet goed weet hoe het gaat en fouten maakt. maar dat deed goed, heel dicht aanwezig te zijn bij het altaar, bij het mysterie waar Jezus komt in die kleine hostie en zich geeft. Het is vanaf dat ogenblik, vertelt hij, dat ik tot mezelf zei, dat is goed om priester te mogen zijn. En onze priesters zagen er ook gelukkig uit en konden goed zingen. En dat deed me iets, om het brood en de wijn aan te mogen brengen dicht bij het altaar.
Et alors, 18 enfants qui ont la première communion ici, et je vais parler de ce jeune Carlo Acutis, son artiste qui a 15 ans, quand il parlait de l'Eucharistie, c'est ce que je disais aux enfants, il disait, alors l'Eucharistie, c'est comme l'autoroute vers le ciel. Et plus on communie au corps du Christ, plus on approche vraiment du ciel. Donc la communion, l'Eucharistie, c'est important. Donc aussi pour l'appel, pour la vocation de devenir prêtre, puisque on est appelé finalement à mettre Jésus et l'Eucharistie au centre de notre vie. Si on s'y approche très tôt, comme ça a été le cas pour moi, c'est une grâce que j'ai eue. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu.
Et dan vertelt hij dus over de viering van de eerste communie. Onlangs in zijn parochie, daar waren dus 18 communicanten. En hij vertelt hoe hij verteld heeft over het leven van de zojuist zalig verklaarde Italiaans jonge Carlo Acutis. Op 15 jaar legde deze jongen uit hoe de Eucharistie als de autosnelweg is naar de hemel. Hoe meer je het lichaam van Christus nuttigt, hoe dichter je de hemel benadert. En hij vervolgde, de Eucharistie is zeer belangrijk voor roepingen tot het priesterschap. Maar voor iedereen is het belangrijk om de Eucharistische Christus in het centrum te plaatsen van je leven. Dat was voor mij een genade, om de Eucharistie reeds zeer jong te mogen beleven. En ik dank God daarvoor. Toen de pastoor hoorde over een opstart van Radio Maria in Wallonië, reageerde hij zeer enthousiast. Radio Maria is voor hem geen onbekende, daar hij het kende in Rwanda en er het belang ook ten volle van beseft, en we luisteren verder.
Oui, j'ai connu Radio Maria, puisque nous avons Radio Maria en Rwanda, je pense, depuis l'an 2004, si je me souviens bien. Et ça a été vraiment fondé dans mon diocèse d'origine. Donc, je connais les prêtres qui ont été à l'initiative, les gens qui ont travaillé là-bas dans les premiers lieux. Et je peux vous dire que vraiment, ça a été l'un des beaux cadeaux à l'Église et aux chrétiens catholiques du Rwanda, puisque, vous comprenez, au Rwanda, la plupart des gens n'habitent pas en ville, ils habitent vraiment sur les collines, à la campagne.
Ja, ik ken Radio Maria van in Rwanda. Als ik me niet vergis, bestaat deze radio al van in 2004 en zelfs in mijn bisdom. En ik ken de goede priesters en de mensen die er bij aanvang werkten. Dit is zeker een van de mooiste geschenken voor de kerk en de katholieken in het land. U moet weten dat de mensen er vooral wonen op de buiten, in de heuvels.
Alors la radio, c'est quelque chose qui ne demande pas, même quand vous n'avez pas l'électricité, vous pouvez acheter des piles pour mettre dans la radio. Et même les annonces de décès, ça se passe vraiment à la radio. Alors, là, ça veut dire que, avec Radio Maria, pour des personnes âgées, pour des personnes qui ne savent pas, même qui ne savent pas lire, puisque nous, on est de tradition plus orale, on n'a pas beaucoup de livres pour nous nourrir spirituellement, à part la Bible et le livre des chrétiens. Avec Radio Maria, alors, ça arrive partout.
Dus de pastoor legt dan uit hoe praktisch zo'n radio ook is. Zelfs al was er ter plaatse geen elektriciteit, je kan de radio op pillen doen werken en toch luisteren. En zo kan je kerkelijk nieuws laten horen, zoals bijvoorbeeld overlijdens. Maar deze radio is ook zeer nuttig voor de ouderen, waaronder velen niet kunnen lezen. Wij zijn meer een volk die communiceert met woorden. Veel spirituele lectuur is er niet buiten de Bijbel en een gebedenboek. En Radio Maria geraakt overal.
En wat is bien, c'est que ça accompagne Rwanda, ça accompagne vraiment le rythme de la journée par la prière, par la messe. Je peux vous dire, j'ai un grand-père qui a 93 ans, mais toujours, quand il y a la messe ou le rosaire à Radio Maria, il est toujours connecté, vous voyez. En fait, la radio, c'est ça l'avantage, c'est pas comme une télévision, vous devez rester devant Radio Maria, même dans votre lit, vous mettez à côté, même dans votre voiture, vous pouvez écouter et ça peut vous accompagner, même quand vous pouvez vous sentir seul, vous le savez de par expérience. Quand on prie seul, ce n'est pas toujours évident. Parfois, on a besoin de soutien des autres dans la communauté. Alors, quand il y a Radio Maria qui vous accompagne, alors vraiment. Et donc, je disais que ça a été un beau cadeau pour l'Église du Rwanda qui aide.
Dus wat zeer goed is op de radio, is dat zij het ritme volgt van de dag met een mis en de gebeden. Mijn grootvader, vertelt hij, is 93 jaar oud. En als de mis of de rozenkrans begint, dan staat de radio op. Dat is het grote voordeel van een radio in vergelijking met een tv waarvoor je moet blijven zitten. Een radio kan je overal meenemen, ook in je bed en zelf in de wagen. Ook als je alleen moet bidden, is dat niet altijd gemakkelijk en de radio is daar een zeer goede hulp in. De radio was een mooi geschenk voor de kerk van Rwanda.
En na deze fragmenten uit het interview met de pastoor kunnen wij even gaan luisteren naar muziek. En daarna hoort u nog eens de jingle die ook veelvuldig te horen was op die tweede dag van de Mariathon. Dat is hoor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar wat muziek. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met ons overzicht van de tweede dag van de Mariathon van november 2020.
In een schitterende tuin, nog maar een paar duizend jaar geleden, leefde de mens in harmonie met God, een paradijs in de Hof van Eden.
Gods liefde werd in alles daar gevoeld. Hij de schepper werd door heel zijn werk aanbeden. De aarde was goed, zoals God het had bedoeld. O, wie verlangt niet naar die tijd van vrede. Het zal worden zoals het was. Wereldwijde vrede en een altijd open hemel. Het zal worden zoals het was. De mens zal niet meer strijden en de wereld niet meer lijden. Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zonde.
Beste luisteraars, het is weer de Mariathon, het moment dat wij uw hulp en steun vragen. Dit jaar doen wij dat voor onze noden hier in Vlaanderen en we vragen tevens uw steun voor Radio Maria in Wallonië en de opstart daarvan. Voor elke gift die binnenkomt, laten we een kaars branden in onze kerk. En dit voor het altaar als symbool van ons gebed voor de intenties van onze weldoeners. We danken u voor uw steun die nodig is. Om uw gift door te geven, bel ons op het telefoonnummer 016 41 47 47.
Om 12:00 was het natuurlijk tijd om samen het Angelus te bidden, zoals we dat iedere dag doen op Radio Maria, gevolgd door het middaggebed van de kerk, en baden we natuurlijk ook het rozenhoedje. En na het gebed op vrijdag 20 november konden we bij u komen met het heugelijke nieuws dat we op dat moment reeds de vijfde grote kaars mochten aansteken. Jawel, de teller ging boven de 50.000 euro. We gaan luisteren naar dit fragment.
En we danken voor het gebed van de rozenkrans dat we zo net hebben gebeden. De stand van onze marathon. Het is op dit moment dat de teller staat op 53.573 euro. Beste luisteraars, u weet het, tijdens de marathon roepen we u op Radio Maria te steunen. Velen van jullie zijn het die Radio Maria reeds hebben gesteund en die ook uw steun en uw gift kenbaar maken aan Radio Maria.
En zo werd het ontsteken van de vijfde kaars een feit, allemaal ook dankzij uw vele giften die wij mochten ontvangen. En die giften die worden gevraagd, waarom? Eigenlijk om datgene wat we tijdens de kruisweg om 1:00 mediteren te verspreiden. Namelijk dat onze Heer Jezus Christus gestorven is aan het kruis om ons te verlossen van de slavernij, van de zonde en van de dood. Dat de dood, zij het geestelijk, zij het lichamelijk, voor christenen niet het laatste woord heeft. En dat dankzij Jezus Christus. Om 1:00 mediteerden we zo samen de kruisweg. De vrijdag is de dag waarop Jezus Christus zijn leven geeft aan het kruis. En vandaar dat we daar ook op Radio Maria uiteraard bijzonder aandacht willen aangeven en de mogelijkheid willen geven om de passie van de Heer te overwegen. Na de kruisweg waren er opnieuw verschillende gelegenheden om op te roepen om ons te steunen. En waren we op weg naar het uur van de goddelijke barmhartigheid, waar we uiteraard voor u allen hebben gebeden. En ook voor alle personen die u wensten toe te vertrouwen in datzelfde gebed. Het uur van de goddelijke barmhartigheid is daarom, zou je kunnen zeggen, een beetje in het verlengde van de kruisweg. Vlak voor het uur van de goddelijke barmhartigheid kon onze programmadirecteur priester Carlo opnieuw bij u komen. Er waren opnieuw weer wat uren voorbij gegaan met een nieuwe stand van de teller. We zullen nog even luisteren naar ook dat fragment.
Op dit moment staat de teller op 58.843. We zijn bijna op weg naar de 60.000 euro. En als we daar geraken, dan kunnen we een zesde grote kaars branden. We hopen er vanavond tegen 10:30 9 grote kaars te branden. Want per 10.000 euro dat binnenkomt, branden we 1 grote kaars. En we hopen er 9 te kunnen laten branden, want 90.000 euro is ons doel voor deze marathon. En dit jaar vieren wij onze 9e verjaardag. Zie het maar als een mooie novena dat wij kunnen brengen aan onze lieve vrouw. 9 grote kaarsen. Bijna branden we de 6e kaars. We staan aan 58.843. Blijf Radio Maria steunen. Bel ons 016 41 47 47. Dat is 016 41 47 47. 016 41 47 47.
Volgend op dus die update, zeg maar, van de teller, vlak voor het aansteken van de 6e kaars, die trouwens niet heel veel later ook werd ontstoken, konden we dus het uur van de goddelijke barmhartigheid bidden. Met een grote dankbaarheid voor alles wat we uit de hand van God mogen ontvangen en ook zeker wat Hij wakker maakt in de harten van alle luisteraars van Radio Maria, om ons te helpen dragen in onze noden. Om 4 uur konden wij Jos opnieuw achter de microfoon vinden met een nieuw interview. We gaan luisteren naar enkele fragmenten, ook uit dit deeltje van de tweede dag van de marathon. Het is helaas niet mogelijk om het ganse interview te laten horen. In het eerste deel van het interview sprak de heer Patrick Plumier, hij is diaken, over zijn jeugd en hoe dat geloofsbeleving in zijn jeugd eigenlijk gestalte kreeg, hoe dat eraan toe ging in zijn gezin. Maar we willen vooral ons concentreren op hoe hij uiteindelijk zijn roeping tot diaken ontving. We gaan luisteren naar dit deeltje van het interview en Jos die heeft ook het gemakkelijkheidshalve een stukje wat daarvoor kwam voor ons samengevat. We luisteren naar dit fragment.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom terug in deze marathon november 2020. En zoals u al vele malen mocht horen, niet alleen voor onze radio, maar ook voor de opstart van Radio Maria in Wallonië. Dus in zijn getuigenis, juist voor de diakenwijding, sprak Patrick: ik ontving een telegram van de Heer. Dat was in het jaar 2009, dus 17 jaar na zijn godservaring van 1992. Maar we moeten nog altijd even terug naar 1999 en ik vat het even vooraf wat samen. In 1999 ontmoette Patrick en Marie Noël een bevriend koppel waarvan de man zich voorbereidde op het diaconaat. En dit koppel vroeg hen mee te gaan op bezinning in het kader van de diakenopleiding voor het bisdom Doornik in de abdij van Chimay. En de verantwoordelijke voor de opleiding zag daar geen probleem in. En zo hebben ze jaren, gewoon als bezoekers, deze bezinningen gevolgd zonder zich dus te engageren. Er kwam maar geen klik daartoe. Tot op een dag.
Et ce déclic est venu de manière très très simple. Je participais tous les matins à l'office des Laudes à 7h du matin avec mon doyen local ici, le doyen de Hatte, l'abbé Paul de Ruet. Et un beau matin, juste après les Laudes, où nous prenions toujours une petite tasse de café après les Laudes, il m'a dit « Mais au fait, tu n'as jamais pensé au diaconat ?» Ben, je dis, si, j'y ai pensé, puisque je vais à des retraites. Mais tu devrais commencer ton chemin diaconal. Et c'est tout. Après, il n'en a plus jamais parlé.
Dus, en deze klik kwam heel eenvoudig, dus in 2009. En hij vertelt, ik nam al elke morgen om 7 uur deel aan de lauden, samen met onze toenmalige deken van Aad, en samen dronken we dan een tasje koffie. En op een dag zei hij me, maar heb jij er nooit aan gedacht om diaken te worden? Maar ja, antwoordde ik volg wel elk jaar de bezinningen. En de deken zei, je zou de opleiding moeten starten. En dat was alles wat die deken zei, en hij kwam daar nooit meer op terug.
C'est ça que je parlais de telegram. Un beau jour, on sonne à votre porte, c'est le préposé des PTT, vous ouvrez la porte, un télégramme de la part du Seigneur pour vous, point barre. Et c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'appel du Seigneur, peut-être que j'attendais.
En daarom die... hetgeen de deken gevraagd had, zegt hij... Dat is lekker een telegram, hè? Het is alsof de postbode een telegram brengt en me kort en goed zegt, ja, ik heb hier een telegram van de Heer. En zo heb ik dat ervaren als de roep van de Heer waarop ik uiteindelijk al zo lang wachtte.
Et donc, j'ai pris contact avec le diocèse et je suis rentré officiellement dans ma démarche diaconale. mais à une démarche diaconale, c'est-à-dire suivre des formations, des cours, etc. C'était très très compliqué, très complexe à mettre en œuvre à cause de mon travail d'indépendant qui me prenait 50 à 60 heures semaine, samedi compris, et donc trouver le temps de rejoindre les formations, c'était vraiment pas évident. Donc j'ai dû étaler ça longuement dans le temps.
En zo heb ik dan dus contact opgenomen met het bisdom en was ik ingeschreven voor de permanente diakenopleiding. Maar al die lessen en bijeenkomsten waren uiteindelijk voor hem zeer moeilijk te combineren met zijn drukke werk als verantwoordelijke van een grote Citroën-garage. Met 50 à 60 uren werken per week, inclusief de zaterdagen. En zo heeft hij de opleiding kunnen spreiden over een langere periode. Dus aangevat in 2009 en pas diaken gewijd in 2016. Want een grap deed toen de ronde over hem.
À savoir que mes collègues étaient candidats au diaconat permanent et moi j'étais candidat permanent au diaconat. Voilà. Et finalement, à un moment donné, le formateur qui m'a dit « Écoute, commence d'abord par remettre ton entreprise, sinon ce sera trop compliqué, et puis dès que ce sera fait, on clôturera ton cheminement. » Et donc j'ai remis mon affaire en mars 2015, et tout de suite après, un programme intensif pour terminer ma formation a été mis en œuvre, tant et si bien que j'ai été ordonné diacre le 26 septembre 2016. Voilà.
Dus de grap die de ronde deed was, de collega's waren kandidaten voor het permanente diaconaat en ik was permanent kandidaat voor het diaconaat. Maar de verantwoordelijke voor de opleiding heeft dan voor hem uitzonderlijk beslist dat hij eerst zijn bedrijf zou overlaten en op pensioen gaan. En dit is dan gebeurd in maart 2015, waarna dus een intensieve aangepaste opleiding eindigde met de wijding tot diaken op 26 september 2016.
En zo beëindigde het eerste deel van dat interview, dat dus ook uit Wallonië afkomstig was natuurlijk, diaken Patrick Plumier en zijn vrouw Marie Noëlle. En dan later kon men luisteren naar een tweede interview, daar gaan we het ook zo dadelijk over hebben. Na het interview was het om 5 uur tijd om de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. En niet lang daarna was het ook opnieuw mogelijk om u een overzicht te geven van waar de teller eigenlijk op dat moment stond. En waren we dus in staat om de 7e kaars aan te steken.
Terwijl we luisteren naar het Totus Tuus, geheel de Uwe Maria, komen we even tot de stand van onze teller. Onze teller staat op dit moment op 72.813 euro. Dat is een mooi bedrag. We hebben net de 7e kaars aangestoken. De 7e grote kaars, want natuurlijk staan er honderden kleinere kaarsen die 3 dagen branden voor al de intenties van al onze weldoeners. Bij elke gift die binnenkomt, branden we een kaars. En 1 grote kaars voor elke 10.000 euro die wij mogen verzamelen. Op dit moment dus 72.813 euro. De 7e kaars is gebrand. We hopen 9 kaarsen te kunnen branden en dus te geraken aan het bedrag van 90.000 euro. ook als teken van onze 9e verjaardag, die we op 12 december, binnen 3-4 weken, zullen kunnen vieren. 72.813. Bijna is het 6 uur, dan zullen we samen het Angelus bidden en het slotgebed van ons noveengebed ter ere van de heilige Jozef. Hij is onze voorbidder om de voorzienigheid te raadplegen en eigenlijk ook om uw hart te raken, om Radio Maria te blijven steunen. Tijdens deze Mariathon, en wij zijn reeds 35 uren ver, hebben we niet opgehouden u op te roepen Radio Maria te steunen. Velen hebben gehoor gegeven, maar ik ben ervan overtuigd dat er nog zijn die misschien Radio Maria echt zeer genegen zijn en van luisteraar ook een weldoener willen worden. Wij rekenen ook op uw hulp en maak uw steun kenbaar door te bellen 016 41 47 47. Van het bedrag 72.813 mogen we zeker 90.000 maken met uw hulp. Steunt u Radio Maria? Bel ons 016 41 47 47. Nos biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité.
En nadat u een update kreeg van de teller en het feit dat we dus de 7e kaars mochten ontsteken, was het tijd om te luisteren naar het 2e deel dat Jos kon hebben met onder meer diaken Patrick, maar ook met zijn echtgenote Marie Noëlle uit de parochie van Aad. Daarbij richtte Jos zich tot Marie Noëlle, die werkzaam is in dezelfde parochie. We gaan luisteren naar stukjes uit dit interview.
En beste vrienden, we gaan dus nu verder luisteren in een vrije vertaling naar het interview met diaken Patrick en zijn vrouw Marie Noëlle uit de parochie van Aad in Doornik. En ik richtte me tot Marie Noëlle, die ook werkzaam is in deze parochie.
Oui, en fait, je m'occupe du catéchuménat d'adultes, c'est-à-dire ben, les personnes qui désirent être baptisées à l'âge adulte ou grand adolescent peuvent s'adresser donc à moi et on a une petite formation pour ces personnes-là. Également pour les personnes qui demandent le sacrement de la confirmation à l'âge adulte. Et voilà, ça fait des années que je m'occupe. On serait vraiment surpris de voir le nombre de personnes qui demandent le baptême à un moment donné de leur vie. Quoi.
C'est... La confirmation.
Et on a vu donc défiler voilà, des gens très très simples aussi, donc il faut s'adapter, des gens plus intellectuels qui posent beaucoup plus de questions. Et...
Dus Marie Noëlle houdt zich bezig, trouwens samen met de pastoor en een zuster, met de vorming en voorbereiding voor het catechumenaat bij de volwassenen en oudere adolescenten, voor het ontvangen van het doopsel en het vormsel. En dit doen ze reeds vele jaren. En we zijn verwonderd, vertelt ze, over de vele mensen die het doopsel nu aanvragen in de loop van hun leven. En voor die doopsel aanvragen zien we heel eenvoudige mensen passeren, wat een aanpassing vraagt, maar ook intellectuelen met veel meer vragen. Ze merkte wel op dat de vraag voor het vormsel, men is dus wel gedoopt, wel couranter is, maar de reden is meer administratief om bijvoorbeeld te kunnen huwen in het buitenland waar het vereist wordt. Bij de aanvragen voor louter het vormsel is de intentie dus niet altijd zo zuiver. Maar de intenties voor de doopsels zijn wel zuiver. Ze bevestigde dan wel mijn opmerking hoe er in Wallonië meer en meer, trouwens ook in Vlaanderen, catechumenen zijn en hoe vele jongeren steeds minder weten over het geloof en ook minder kritisch, zodat het evangelie in zekere zin min of meer gemakkelijker kan doordringen. Ja, zegt Marie-Noël, zij zijn vragende partijen en zijn zeker al geraakt door Gods genade.
Moi, d'a priori, s'ils sont demandeurs, c'est vraiment qu'il y a, voilà, qu'ils ont été quand même déjà touchés par la grâce. Ici, dernièrement, on a des adolescents, des grands adolescents, hein, qui ne viennent pas d'un milieu particulièrement chrétien, mais qui ont vraiment envie de faire un chemin de foi. Et alors aussi, une ex-musulmane marocaine, ça c'est quand très même. Très beau aussi. Ah oui, oui. C'est des gens très très motivés hein, quand ils ont rencontré le Christ.
Dus zo zijn er al oudere adolescenten die zelfs niet komen uit een christelijk milieu en een geloofsweg willen inslaan. Zo is er in onze parochie een bekeerde moslim, een Marokkaan. Het is zeer mooi, zij zijn zeer gemotiveerd als ze Christus mochten ontvangen of ontmoeten.
Pour l'instant, c'est un jeune garçon qui... Mais c'est d'autres jeunes qui... C'est l'exemple d'autres jeunes, en fait, qui l'ont entraîné. C'est quelques jeunes qui ont un petit groupe de prière au collège. Il a commencé à se poser des questions parce qu'il voyait la foi de ces jeunes.
De collègues de classe.
Oui, de collègues de classe. Voilà, il a suivi, il a trouvé ça intéressant et maintenant il va entrer officiellement en catéchuménat.
En ze vertelt, momenteel is er een jonge student die aangetrokken werd door de getuigenis van andere gelovige jongeren. Het is een kleine gebedsgroep op de school. En de jongere begon zich vragen te stellen over het geloof van zijn klasgenoten. En hij vond dat interessant en hij nam eraan deel en besliste het catechumenaat aan te vatten. En zo kwamen we aan een volgend onderwerp. Hun bezoeken aan Syrië. Zowel voor de oorlog als volop nog tijdens de oorlog. Ik vond een verhaal op internet en wou er toch dieper op ingaan. Ik vertelde hun hoe onze radio enkele jaren geleden de opstart van radio Erbil in Irak heeft gesteund, waar de christenen ook in dit land veel te lijden hebben, zoals ook in Syrië. En het is Marie-Noël die aanvatte.
En 2010, nous sommes allés une première fois en Syrie, mais c'était avant la guerre. Donc nous avons participé à un pèlerinage avec une paroisse française, enfin une paroisse parisienne, avec Monseigneur Chauvet. Voilà, ça c'était sous la forme de pèlerinage, ça ne sentait pas encore trop il n'y avait pas tellement de prémices de guerre en 2010, c'était en même temps touristique, mais on a appris à apprécier les gens là-bas, les communautés qu'on a rencontrées. Monseigneur Chauvet était en fait dans une autre vie archéologue en Syrie, ça fait qu'on a vu des choses extrêmement intéressantes.
Dus in 2010 vertrokken wij voor het eerst naar Syrië. Het was een combinatie van bedevaart en toeristische reis, georganiseerd door een parochie in Parijs met Monseigneur Patrick Jauvet. Er waren toen nog geen echte tekenen van oorlog. En we hebben er de gemeenschappen en de mensen leren kennen. De Monseigneur hield zich vroeger bezig met archeologie in Syrië, wat het bezoek uiteraard zeer interessant maakte. En we gaan verder luisteren naar diaken Patrick en zijn vrouw Marie-Noël Plumier uit de parochie van Aat over hun bezoek aan Syrië de eerste maal in 2010, voor de oorlog, en later in 2015, tijdens de oorlog.
Mais il est bien inscrit de manière indélébile dans notre mémoire. Il suffit de dire qu'à l'époque, 8 millions de réfugiés avaient fui les zones conquises par les djihadistes. On en a beaucoup parlé dans nos médias, on a surtout parlé des 1,5 million de réfugiés qui s'étaient réfugiés en Turquie ou au Liban, mais on n'a jamais évoqué les 6,5 millions de réfugiés qui se sont déplacés à l'intérieur de la Syrie vers les régions protégées par le gouvernement.
En het is Patrick die verder vertelt, dus die reizen zijn heel diep gegrift in ons geheugen. In die tijd waren er 8 miljoen vluchtelingen die de zones ontvluchten, ingenomen door de jihadisten. In de media heeft men het dan uitvoerig gehad over de 1,5 miljoen vluchtelingen gevlucht naar Turkije en Libanon, maar eigenlijk nooit of weinig over de 6,5 miljoen vluchtelingen naar veilige oorden in Syrië zelf, die beschermd werden door de Syrische regering.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer le grand mufti de Damas. Je pense que c'est lui qui vient d'être tué d'ailleurs dans un
attentat
il y a quelques jours. Ah. Oui. Et c'était vraiment, il nous a parlé d'une manière, vraiment c'est un homme de paix. C'était vraiment très beau et il était main dans la main avec le patriarche orthodoxe. Et son plus jeune fils avait été tué, qui était étudiant donc à l'université, là, à Damas, avait été tué dans un attentat aussi, en pleine rue. Et il déclarait qu'il pardonnait le crime. Il ne voulait pas entretenir de rancœur. C'était vraiment très beau, des valeurs chrétiennes, en fait.
Zo hebben wij bij ons bezoek het geluk gehad de grote mufti van Damascus te ontmoeten. Trouwens, hij werd nu onlangs dit jaar bij een bomaanslag in zijn wagen vermoord. We hebben met hem gesproken. Hij was een man van de vrede, hand in hand met de orthodoxe patriarch. Trouwens, de jongste dochter van de mufti was studente aan de universiteit en werd ook vroeger reeds in een volle straat vermoord. En vooral, hij wou zich door geen wraakgevoelens laten leiden. Dat was zeer mooi, eigenlijk een christelijke houding.
On a eu l'occasion aussi de rencontrer le village de Maloula, qu'on avait vu en 2010, qu'on a revu en 2015. Et le village de Maloula a été un village martyr, hein, où des chrétiens, donc où les djihadistes ont fait une incursion. Et alors que c'est en dehors de tout lieu stratégique, de tout objectif,
perdu
dans la nature, dans la montagne, ce qui fait qu'il était assez peu protégé. Et ce village essentiellement chrétien.
Zo hebben wij ook het dorp Maloula kunnen bezoeken, die we reeds bezocht hadden in 2010 voor de oorlog. Maloula ligt in het westen van Syrië, ten noordoosten van Damascus. Dit was een martelarendorp geworden, vertelt Patrick. De jihadisten waren er binnengevallen. Nochtans, het ligt volop in de natuur, buiten elk strategisch doel, dus onbeschermd. Maar er woonden wel overwegend christenen.
Les jeunes chrétiens ont été arrêtés, ont été crucifiés dans le village. Il y a des traces de combats incroyables d'ailleurs dans le village. Et ce qui est très beau, c'est que la première chose qui a été reconstruite dans le village de Maloula, c'est l'église. L'église est reconstruite et on a été reçus d'une manière remarquable par la paroisse, par le prêtre catholique, mais aussi par le prêtre orthodoxe qui est là tous les deux pour nous recevoir.
Dus jonge christenen in Maloula werden gevangen genomen en gekruisigd. En de sporen van de gevechten waren nog ongelooflijk en nog zeer duidelijk te zien. Maar wat merkwaardig is, mooi is, is dat het eerste dat werd hersteld, de kerk. En we werden er zeer hartelijk ontvangen door de parochie met de katholieke en orthodoxe priester. En Patrick vertelde verder hoe ze in 2015 de Krak de Chevalier gaan bezoeken zijn, of het kasteel van de ridders of van de Koerden genaamd. En Krak betekent in het oude Aramees burcht. Het ligt in het noorden van Syrië en het was een versterkte burcht van de hospitaalridders in de tijd van de kruistochten. Dus vandaag een toeristisch oord.
Et lors de la visite de 2010, ça grouillait d'enfants. Il y avait des quarts de voyages scolaires. Les enfants étaient joyeux. Il y avait un soleil extraordinaire. C'était vraiment un souvenir inoubliable, le Krak des Chevaliers. Et quand nous sommes arrivés en 2015, en fait, ils venaient juste d'être libérés des djihadistes. Et donc, il y avait encore des éboulements, etc. Et les bulles sont passées pendant la nuit pour permettre à notre car d'y avoir accès. Nous avons été les premiers à revoir le Krak des Chevaliers.
En het bezoek dus aan die Krak des Chevaliers was in groot contrast met 2010, toen het er vol liep met vele schoolbussen met enorm veel spelende kinderen die deze burcht kwamen bezoeken. In 2015, als wij daar toen toe kwamen, was het gebied juist bevrijd van de jihadisten. Het puin lag er nog en de nacht voor ons bezoek werden met bulldozers een toegang gecreëerd voor onze bus. Wij waren de eerste bezoekers na de bevrijding.
Alors les gens du village qui nous accompagnaient, qui accompagnaient notre car, nous racontaient comment les djihadistes avaient des tireurs d'élite qui tiraient sur les enfants quand ils essayaient de passer en contrebas pour se rendre à l'école. Nous racontaient aussi, comment dirais-je, que lorsque le gouvernement syrien a voulu négocier pour ne pas devoir détruire le Krak par des bombardements, ils ont été obligés donc de négocier avec les djihadistes qui étaient sur place en allemand. Donc de trouver un interprète allemand-arabe pour pouvoir négocier avec le chef des djihadistes qui tenait le Krak des Chevaliers.
En de mensen vertelden ons hoe scherpschutters van de djihadisten de kinderen beschoten toen ze naar school poogden te gaan. En zeer merkwaardig is het volgende. En toen de Syrische regering poogde te onderhandelen met de djihadisten, waren ze verplicht een tolk te zoeken die kon vertalen uit het Duits naar het Arabisch. De chef van de djihadisten sprak geen woord Arabisch.
C'est un grand, vraiment un grand thème qui nous a expliqué par tous les Syriens que nous avons rencontrés. En fait, les djihadistes sont essentiellement venus de l'étranger. C'était vraiment, c'est pour eux, c'était pas une guerre civile, c'est vraiment une guerre extérieure. Absolument.
En dat is een groot thema, die telkens terugkwam en verhaald werd door alle Syriërs die wij ontmoetten. Deze jihadisten kwamen overwegend uit het buitenland. En voor de bevolking was dit helemaal geen burgeroorlog, maar eigenlijk een echte oorlog vanuit het buitenland. En Marie-Noël gaf nog eens een voorbeeld hoe de verstandhouding voor de oorlog tussen moslims en christenen bijzonder goed was.
Oui, donc dans les villages, les chorales préparaient Pâques et on a assisté à des petits concerts que les enfants, les jeunes donnaient. Et voilà, il y avait des petites jeunes filles voilées au milieu des autres, des chrétiennes, sans problème. Voilà,
c'était très bien, on voyait bien qu'elles étaient très bien encadrées, bien entourées, bien accueillies. C'est constant, on a retrouvé ça à travers toute la Syrie, c'est la bonne entente.
Ziet, en zo vertellen ze terug eventjes van hun eerste bezoek, hoe zij toen zagen hoe in de dorpen de kerkkoren zich voorbereiden op de paasdiensten en aanhoorden we kleine concerten die de kinderen en de jongeren lieten horen. En daartussen stonden gesluierde moslimskinderen tussen de christelijke, zonder problemen. Zij werden er zeer goed opgevangen. Dit is constant zo, deze goede verstandhouding kwamen we toen overal tegen in Syrië.
Il faut savoir que la Syrie est un pays de 20, ou était avant la guerre un pays de 22 millions d'habitants, mais dans ces 22 millions d'habitants, il y avait 8 millions déjà de réfugiés en provenance de Palestine, de réfugiés en provenance d'Arménie, de réfugiés en provenance d'Irak au moment de la guerre d'Irak. Donc, la Syrie était vraiment un pays d'accueil où toutes les communautés chrétiennes et musulmanes se retrouvaient en bonne entente.
U moet weten, vertelde Patrick verder, in Syrië waren er voor de oorlog 22 miljoen inwoners. Maar daaronder bevonden zich toen reeds 8 miljoen vluchtelingen vanuit Palestina, Armenië, Irak, Koerden uit Turkije. En al deze gemeenschappen, christenen en moslims, leefden in een mooie samenhang.
En een beetje later waren wij opnieuw bindend met elkaar verbonden. En deze keer waren wij verbonden met diaken Marnik en zijn echtgenote om samen het rozenhoedje te bidden, alvorens we konden aansluiten bij een ander gebedsmoment, namelijk dat van de gemeenschap Sant Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. En ook tijdens deze mariathon waren wij opnieuw verbonden met de gemeenschap Sant Egidio. Onmiddellijk daarna volgde opnieuw een quiz, net zoals de dag daarvoor. Een quiz aan de hand van opnieuw enkele pittige vragen die werden opgesteld door mijn collega's Nele en Marian. We gaan nog luisteren naar enkele leuke fragmenten.
Zijn jullie er klaar voor?
Ja.
Fantastisch. Oh, misschien nog eventjes het geluidje laten horen. Jos, wat is het geluidje van jullie bubbel? Ja, en Mark en Marie-Christine? Ja, fantastisch. Dus de luisteraars kunnen dan ongeveer weten wie er afgedrukt heeft. Hè?
Het Amerikaans leger of de...
Ik weet de police.
De police zonder de
neem. Voilà, ik stel voor dat we starten met ronde 1.
Ja, we gaan meteen van start met de eerste vraag. Misschien een gemakkelijke vraag voor jullie. In welke Belgische abdij kan men een kopie op linnen vinden van het laatste avondmaal? Het eerste geluidje was van Bubbel... Van hoor ik.
Tongerlo?
Dat is helemaal correct. Dus naar het eerste punt. Ja, het is aan de snelle.
Ik wist dat ook. En mijn vrouw ging dat ook geweten hebben.
Het leven is aan de snelle, Jos.
Ja, dat weten we. Dat we gezien met de telefoons. We waren altijd de eerste voor op te nemen.
Ja, we hebben hier een kleine wedstrijd af en toe bij de mensen die telefoon opnemen tijdens de mariathon. Dat is toch onbewust de drang om zoveel mogelijk telefoons te kunnen beantwoorden. We maken er toch soms een klein wedstrijdje van. En Marie-Christine gaat daar nogal hevig in op. Dus de vraag was correct. Dat is 1 punt voor Mark en Marie-Christine.
En zo baden wij na de quiz nog samen de completen, de dagsluiting van de kerk. En kwamen we ook zo aan het einde van die mariathon. Het einde van de mariathon die klonk zo. En dan konden we u ook zeg maar de eindstand meegeven van de mariathon.
En zo, beste luisteraars, met deze mooie klanken nemen we afscheid van deze mariathon. Een prachtige editie van november 2020. Ik wens iedereen van harte te danken. Het eindresultaat van onze mariathon bedraagt 91.828 euro. Dat is boven de 90.000 die wij voorop hadden gesteld. En per 10.000 euro branden we een grote kaars, om er zo 9 te doen branden, 9 om onze 9e verjaardag te kunnen vieren op 12 december. En die 9 grote kaarsen staan voor het altaar, maar ze zijn vergezeld met honderden kaarsjes, honderden, die voor het altaar staan en die een symbool zijn van de vele weldoeners van Radio Maria. Want voor elke gift die de afgelopen 40 uren is binnengekomen, hebben we een kaars doen branden. En jullie hebben massaal gereageerd om dat mooie eindresultaat te bereiken. Vandaar een welgemeende dank aan al de weldoeners van Radio Maria. Zeer speciaal al die luisteraars die voor deze mariathon voor de eerste keer weldoener zijn geworden. Jullie behoren tot een grote familie. Een familie die Radio Maria ondersteunt, dat wil zeggen het evangelie van Jezus. En op voorspraak van de Heilige Maagd Maria doen wij altijd die verkondiging, wel dat ondersteunen jullie. Een welgemeende dank. We danken al de programmamakers van de afgelopen 40 uren. We danken zeer speciaal Jos, Mark, Marie-Christine, Patrick, Chantal, alle medewerkers, alle vrijwilligers die zijn komen meebidden. En natuurlijk, de situatie dit jaar was moeilijker dan andere jaren. Met de nodige afstand, het coronaproef zijn. En het is ons gelukt. We danken zeer speciaal degenen die tijdens de dag zich hebben geëngageerd om te bidden, te aanbidden. Om Radio Maria te ondersteunen en te bidden voor de intenties van al de vrijwilligers en de weldoeners. We danken voor degenen die de daguren en de nachturen hebben gedaan om 40 uren live radio te hebben kunnen maken. We danken de telefonisten die de telefoon hebben opgenomen, ondanks de moeilijkheid van een telefoonpanne, niet alleen bij ons was, maar zelfs landelijk. En ondanks dat is ons resultaat nog meer dan de vorige jaren. Radio Maria is groeiende. En daarom van harte dank. En ik wens tot slot nog speciaal te bidden. Tot onze lieve vrouw. Want onze dank gaat natuurlijk uit naar al die weldoeners, programmamakers, vrijwilligers, medewerkers bij Radio Maria. Maar we danken de Heer en we danken zijn hemelse moeder, onze hemelse moeder. Laten we als één grote familie nu ons hart richten tot onze lieve vrouw uit dank. En tegelijkertijd denken we ook aan al de noden in de wereld. Aan de mensen die het moeilijk hebben tijdens deze pandemie. Aan al diegenen ook in ons land die getroffen zijn door ziekte, door dood, door eenzaamheid. Mogen onze lieve vrouw door ons gebed ook terug vrede brengen, rust, troost. En dit ook opdat we vreugde zouden ondervinden. Laten we als één grote familie met ons hart tot Maria bidden. Uit dank en voor al die intenties. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Radio Maria gaat natuurlijk dankzij uw steun verder met de radio maken. Om 11:30 vanavond bidden we de Rozenkrans. En dan zijn we aan de zaterdag van een weekend waarin we Christus zullen vieren als onze koning. Koning van het heelal, Christus koning. Laatste zondag van het liturgische jaar. Volgende week beginnen we de adventstijd. Een speciale adventstijd waarbij we wederom misschien niet naar de mis kunnen gaan in onze parochies. Maar waar we wel ons kunnen verenigen met de Heer, dankzij de radio, dankzij de missen die we kunnen volgen via de media. Ja, Radio Maria is natuurlijk ook altijd daar om u te ondersteunen in uw geestelijke leven, in uw leven met Christus, met de Moeder Gods. En zij zegent ons. We hebben tot onze lieve vrouw gebeden. We gaan ook nog Gods zegen vragen. De Heer zij met u en met uw geest, en zegenen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank voor alles, beste luisteraars, en we zijn natuurlijk morgen terug bij u. Een zeer mooie nacht, blijf luisteren naar Radio Maria en blijf ons ondersteunen. Dank voor alles.
We zijn dan ook heel dankbaar dat we in staat waren om de 9e kaars uiteindelijk toch aan te steken. Na de 8e uiteraard, en dan volgde uiteindelijk nog de 9e kaars op het einde van de marathon. 90.000 euro werd door u ingezameld. En we gingen daar zelfs nog een stukje boven. Altijd een grote vreugde om even dat bijzondere moment van de marathon te kunnen herbeleven. Niet alleen omwille van de inhoud die te horen is tijdens de programmatie, maar vooral ook omdat we u mogen horen, onze dierbare luisteraars en weldoeners van Radio Maria in ons land. We zijn aan het einde gekomen van ons overzicht. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw wou bij zijn. En dan hoop ik ook dat u in de komende uren, dagen, weken en jaren met ons verbonden mag blijven. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.